En na de schuldbelijdenis zingen we gezang 449. Vervolgens zingen we lied 145 uit de eigen bundel. Na de schriftlezing zingen we... De schriftlezing gaat over psalm 1. De kondiging volgt. Vervolgens zingen we lied 168 uit de eigen bundel. Na de collecte en de voorbeden zingen we lied 116 vers 1, 2 en 3. Ik zal het nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen van psalm 122 vers 1 en 3. Na stilte, foto en groet zingen we lied 198. Op de opleiding zingen we lied gezang 449. Na het gebed zingen we lied 145 uit de eigen bundel. Na de schriftlezing zingen we... De schriftlezing gaat over psalm 51. Na de verkondiging zingen we lied 168 uit de eigen bundel. En na de collecte en de voorbeden zingen we als laatste lied psalm 116 vers 1, 2 en 3. Ik wens u een prettige dienst.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, zusters, broeders, jongelui. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong ons voorgaat. We heten onze gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na deze dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. U bent er hartelijk welkom. Ook voor de gasten is er na de dienst een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat, net als alle gemeenteleden, kenbaar maken bij degene die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist vanmorgen is Simon Kadijk. ASECO hoor ik. Welkom ASECO. De kinderbijbelgroepen 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. De collecte is voor de diaconie. De kleren die tijdens de startzondag achter zijn gebleven, liggen achter in de kerk. Misschien zit er iets nog van u bij. Alle zusters worden eraan herinnerd dat er een vrouwencontactdag is aanstaande zaterdag 30 september in Marknessen. Het onderwerp voor de morgen is vergeving. 'S Middags zijn er een aantal workshops. De scriba kan u er eventueel meer over vertellen. We willen nu met elkaar zingen Psalm 122 vers 1 en 3. En na votum en groet zingen we uit onze eigen bundel 198. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We hebben nu een moment van stilzijn. En vanuit ons stil zijn willen we ook aan het begin van deze nieuwe week weer met elkaar uitspreken dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En opnieuw mogen we aan het begin van deze nieuwe week ontdekken hoe God ons tegemoet komt. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten ook deze week de reis van ons leven voort. We zijn toe aan de derde etappe. En die etappe staat stil bij wat wij onderweg tegenkomen. Wat ons onderweg in de weg kan zitten. Wat voor ons een leven met God lastig kan maken. En dan hebben we het over de zonde. De zonde is het centrale thema van deze dienst. En in dat licht leek het mij ook gepast en goed om vanmorgen een schuldbelijdenis, of zo u wilt, een belijdenis van zonden uit te spreken. Dat ga ik nu doen en als antwoord daarop zingen wij gezang 449, dat wij ons heil letterlijk bij God zoeken. Voor u, almachtige God, belijden wij dat wij gezondigd hebben. In gedachten, in woorden, in daden. In het kwade dat wij gedaan hebben, in het goede dat we hebben nagelaten. We noemen het feit dat we in beslag genomen werden door vele dingen en aan het ene nodige soms niet zijn toegekomen. We vergeten aandacht te hebben voor u. We zitten niet of te weinig aan uw voeten, Heer. We noemen het feit dat we vaak naast iemand hadden kunnen gaan staan, en we hebben het niet gedaan. We vonden genoeg redenen om aan de ander voorbij te lopen. We hebben ons niet altijd gedragen als een barmhartige Samaritaan. We noemen het feit dat we veel van u mogen verwachten, maar dat het vertrouwen erop er vaak niet was. We zijn toch weer van eigen kracht uitgegaan. We geloven, Heer, maar kom ons klein geloof te hulp. Vergeef ons, vernieuw ons door uw geest, maak ons tot mensen vol van genade, zodat wij u en onze naasten lief hebben en u groot maken. We antwoorden met gezang 449. Laten wij samen bidden om Gods zegen over de dienst van het woord. Vader in de hemel, wij komen bij u, omdat u ons meer kunt geven dan wij verwachten. Omdat u ons wilt laten delen in al het goede dat Jezus Christus al heeft ontvangen. Omdat we van u het goede mogen ontvangen. Heer, zo komen wij vanmorgen bij u. En ons gebed is dat wij vanmorgen mogen proeven, opnieuw mogen proeven, dat u goed bent. Dat we met elkaar opnieuw ontdekken hoeveel u voor ons in petto hebt. Wat we van u allemaal mogen verwachten. Hoe we bij u het goede kunnen ontvangen. Heer, wilt u ons in dat opzicht tegemoet komen? Wilt u alles wat ons in de weg zit, om te ontvangen, wilt u dat wegnemen? Geef dat we zo letterlijk met lege handen mogen komen en straks met gevulde handen weg mogen gaan. Help ons te ontvangen. En wilt u ons overvloed geven? Wees zo bij ons in deze dienst. Laat als het woord uw woord klinkt, de geest dat woord nemen en het in ons verstand en in ons hart brengen. Ja, dat het door mag dringen tot in ons handelen. Heer, laat uw geest zo bij ons zijn. Zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn. Zegen ons als we meeluisteren, als we later een bandopname horen. Heer, geef dat we ieder op onze eigen plek gezegend mogen zijn. En laat waar uw woord verkondigd wordt, het evangelie uitgaat, er zegen van uit mogen gaan in de wereld en in het leven van mensen. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Ook vanmorgen zal het thema opnieuw ingeleid worden en zal het moment van de kinderen dus vervangen worden door het beeldverhaal dat ons voorgehouden wordt. Na dat verhaal zal gezongen worden E145, het water steeg wel hoog. Het thema zal worden ingeleid.
Goedemorgen mensen, ik heb toch zo'n verrukkelijke vakantie gehad in Honolulu, maar op de terugreis, wat me toen is toch overkomen, dat wilt u niet weten, ik wil u toch even vertellen. Ik kom op de terugreis, word ik daar aangehouden door de douane. Nou zeg, had ik iets in mijn koffer, had ik aan moeten geven. Had ik invoerrechten over moeten betalen. Nou ja, ik had iets leuks gekocht in Honolulu. Een souveniertje. Het was wel een erg mooi dingetje hoor. Mooi beeldje. Beeldschoon. Echte kunst. En ik dacht, nou ja, het is zo klein. Ik stop het tussen mijn spulletjes in mijn koffer. En merkt toch niemand. Toch? Zou je toch ook niet doen. Eén zo'n klein dingetje. Nou zeg... En hoe ze me daar toch behandelen? Alsof ik een misdadiger ben, zeg. Nou, niet te geloven. Ik vond het werkelijk niet kunnen. Eén zo'n klein dingetje in je koffer. Ha. Nou, ik vond er zot voor woorden. Ik ben toch zeker geen crimineel.
Ik zal voor u lezen Psalm 51. Voor de koorleider, een psalm van David. Toen de profeet Nathan hen had bezocht, nadat hij met Batseba had geslapen. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde. Doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalde uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in hun geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben het liever niet over zonde. Dat is zo'n geweldig groot woord. Ach, zo'n klein kunstschatje uit Honolulu. Wie maakt zich daar nou druk over als jij dat binnensmokkelt? Nee, je moet niet te zwaar aan de dingen tillen. Je bent toch niet zomaar crimineel? In de kerk, daar weten ze de dingen vaak wel zwaar aan te zetten. En daar maken ze de zaken vaak zwarter dan ze in werkelijkheid zijn. Maar gelukkig is de kerk ook al een beetje bekeerd. Want ook christenen hebben het eigenlijk bij voorkeur liever niet meer over iets als zonde. Er bestaat al voldoende beeld van de kerk als zwarte kousen en somberheid troef. Nee, we zijn tegenwoordig opgewekte christenen. We zijn blij, gelukkig en we hebben het goed met God. En zonde, nou ja, als we het er een keer over moeten hebben, dan zullen we het niet nalaten, maar bij voorkeur liever niet. En ook niet-christenen hebben weinig met het woord zonde. Want zo slecht zijn we toch ook niet. We maken toch allemaal wel eens een foutje. En dat is natuurlijk jammer, dat er wel eens dingen misgaan. En dat je eens een keer aangehouden wordt bij een douane. Omdat je dan toch blijkbaar iets gedaan hebt wat niet door de beugel kon. Oké, het gebeurt wel eens. Het is jammer als je betrapt wordt. Maar goed, we doen het toch allemaal wel eens verkeerd. En als je dan eens een keer een fout maakt en je wordt betrapt, ja, dan moet je er wel van leren. Dat is wel handig. Maar voor de rest valt het eigenlijk met ons mensen best wel mee. In de regel gaat het goed. Wie het altijd maar over zonde heeft, die gaat uiteindelijk vloekwoorden in bibliotheekboeken doorstrepen. Zoals van de week bleek in Woerden. Ja, dat krijg je er nou van. Als je het altijd maar over zonde hebt, hou daar toch eens over op. En die kant willen wij toch zeker niet op. Als we elke vloek willen uitbannen, waar zijn we dan met elkaar mee bezig? Bovendien is het ook nog vaak zo dat als er iets fout of misgaat, zelfs als het goed misgaat, vaak omstandigheden ook nog een grote rol spelen. Als er iets misgaat, kun je er vaak nog niks aan doen ook. We zijn eerder slachtoffer dan dader. En dat gaat zover dat men tegenwoordig zegt dat onze samenleving, ja, de hele westerse samenleving, wel als een slachtoffercultuur gekenmerkt kan worden. Wij zijn allemaal slachtoffers, nooit daders. Een triest voorbeeld daarvan gaf het rapport van de Schipholbrand. Duidelijk werd hoe overheidsinstanties zich achter elkaar gingen verschuilen. Niemand wilde de verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd was. Overal werd gezocht naar verzachtende omstandigheden. Ik ben niet aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk. En heel vaak is dan de overheid uiteindelijk de zondebok. Donner heeft daar in de afgelopen week aandacht voor gevraagd. Kun je de Haagse overheid aansprakelijk stellen voor de naleving van alle wet en regelgeving in Nederland? Is uiteindelijk Den Haag voor alles verantwoordelijk? Verwachten de burgers op dit punt niet veel te veel, zo was zijn vraag. Als dat zo door zou gaan, krijg je inderdaad steeds van die prachtige verhalen van, ja, ik ben politiek verantwoordelijk, maar persoonlijk verantwoordelijk ben ik niet. Politiek gezien treed ik af, maar persoonlijk mag je me nergens op aanspreken. En er zit wel wat in. Zeker. Maar of we steeds verder die kant op moeten, is een grote vraag. In ieder geval zit het als het ware in onze natuur op dit moment. Dat we vooral slachtoffer zijn en geen dader. Wij nemen liever niet meer de verantwoordelijkheid voor de dingen die we doen en laten. In dat klimaat leven wij dus. De zonde wordt klein gemaakt. De fouten worden gebagatelliseerd. En verantwoordelijkheid, vergeet het maar. Er is altijd wel iets waardoor onze verantwoordelijkheid een stuk minder wordt. Het valt met de zonde wel mee. En als je iets verkeerds doet, kun je er vaak niets aan doen. Het is een oud verhaal. Genesis 3 vertelt het al. Zeker als het gaat om die aansprakelijkheid. Adam zegt, ach God, die vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij tot zonde verleid. Ik kon er niks aan doen. En Eva op haar beurt, God, er was een slangetje. En dat slangetje heeft mij verleid om van die vrucht te eten. God, ik kon er niks aan doen. Ik ben niet aansprakelijk. Hebt u de slang niet geschapen eigenlijk? Zo gaan wij vandaag aan de dag het liefst met schuld en zonde om. Het is nooit onze schuld. Hoe anders klinkt in dat klimaat Psalm 51. Daar is iemand aan het woord die toegeeft in alle toonaarden aansprakelijk te zijn. Hij geeft niemand de schuld en hij doet ook zeker niet of er niks gebeurd is. Hij probeert het kunstschatje uit Honolulu niet kleiner te maken dan het is. David is in deze psalm aan het woord. Maar ook bij David ging het niet vanzelf. Dat ruiterlijk toegeven dat je volkomen en goed fout zit. Het heeft heel wat moeite gekost om David van zijn zonde te overtuigen. En dat is ook niet zo gek. Want David deed eigenlijk gewoon wat alle koningen in die tijd deden. Hij viel niet op, in positieve nog negatieve zin. Een koning mag nu één keer zijn harem uitbreiden. Wat dat betreft deed David heel normaal. Dus laten we de zonde van David nou niet groter maken dan die is. Hij deed gewoon wat iedereen deed. David is tot de conclusie gekomen dat dat anders is. De profeet Nathan heeft hem dat verteld. God zelf heeft David geconfronteerd met wat hij gedaan heeft. En God zegt, anderen mogen het misschien zo doen. Van jou had ik iets anders verwacht. Goed. Dat is de achtergrond van Psalm 51. Dat is ook het klimaat waarin we Psalm 51 lezen. Laten we naar die psalm eens wat preciezer gaan kijken. Ik ben bij het tweede kopje voor de mensen die meekijken op het verhaal van de preekschets. Zonde in meervoud. Achter het woord zonde blijkt een hele wereld schuil te gaan. Zonde heb je in soorten en maten. En het trieste van zonde is vaak, het blijft nooit bijeen. Een zonde komt nooit alleen. Het gaat in het leven van mensen meestal van kwaad tot erger. En dat zagen we ook bij David gebeuren. Je gaat de ene zonde met de andere proberen toe te dekken. En zo stapelt de zonde in je leven zich op. David noemt uiteindelijk hier in Psalm 51, vers 3 en 4, drie soorten zonden. Allereerst noemt hij mijn daden, vers 3. Daar staat in vers 5 in het Hebreeuws hetzelfde woord. En daar is het terecht, mooier, beter vertaald met wandaden. Hij heeft het over vers 4 over schuld. En hij heeft het over zonden. Drie verschillende woorden die allemaal iets aangeven over het kwaad dat een mens doet. Ze laten verschillende aspecten van de zonde zien. Het eerste, die wandaden. Misdaden zou je kunnen zeggen. Het gaat daarover het feit dat een mens zijn doel mist. Dat je dus niet uitkomt op de plek waar je voor bedoeld bent. Nou, dat was die zonde met Bathsheba. David was als koning bedoeld om te dienen en niet om te heersen. Om te ontvangen en niet om te nemen. Dat is je doel missen. Daar begint het mee bij David. Dat tweede woord, die schuld, verwijst naar het feit dat je met voorbedachte raden een verkeerde weg ingaat. Dat is die hele geschiedenis rondom Uria. De moord op Uria was geen vergissing. Die was doelbewust gepland door David. En zo probeerde hij de ene zonde met de andere te bedekken. Het laatste woord in vers 4. Het woord zonde hier getuigt van verzet tegen God. En ten diepste was dat wat David uiteindelijk deed. David was geen koning zoals God het wilde, maar een koning zoals alle andere koningen. En daarmee verzette hij zich expliciet tegen de plannen die God met Israël en met zijn koningschap had. Zonde als je doel missen. Zonde als met voorbedachte raden een verkeerde weg gaan. Zonde als verzet tegen God. Het zijn maar een paar kanten die aan zonde kunnen zitten. Zonde is nog veel groter. Maar dit geeft een beetje een idee van hoe ver en hoe diep zonde gaat. Ja, hoe diep zonde zit, merk je ook aan wat David zegt over het feit dat hij al schuldig was toen hij werd geboren. Dat is geen pessimistische kijk op het leven. Dat is, zegt David, realiteit. Zo diep zit de zonde er bij ons in. Dat er uit ons eigenlijk niks goeds kan komen, al van het begin af niet. Hoe mooi en roze een babytje ook mag zijn, Er zit van binnenuit iets wat de boel verziekt en verzondigt. Vandaar ook dat David zegt, alleen een nieuw hart en een nieuwe geest. Dus van binnenuit alleen kan er iets veranderen in je leven. Zo diep moet God snijden dat je een nieuw hart moet ontvangen. Om daadwerkelijk weer mens te zijn zoals hij je bedoeld heeft. Dat lezen we in vers 12 en 13. Ja, de zonde zit diep. En de hersteloperatie moet dus ook ver gaan en diep snijden. Romeinen 3 zegt het zo, er is geen mens die God zoekt. Zo moet je het zeggen. Geen mens die God uit zichzelf zoekt. En in die zin kunnen we de impact van de zonde niet onderschatten. Het raakt ons hele leven. Van de eerste tot de laatste dag. En het raakt ons tot in ons diepste wezen. Zonde gaat ook ver. Zonde is, zegt David, niet alleen maar iets wat ik een ander aandoe. Of wat ik tegen een ander doe. Zonde is tegen God gericht. Ten diepste tegen God gericht. Vers 6. Ik heb tegen u gezondigd. Wie zondigt, doet God tekort. Prachtig wordt dat in beeld gebracht en verwoord door Jozef. Genesis 39. Jozef wordt verleid door de vrouw van zijn baas. Die vrouw wil graag dat Jozef het bed met hem deelt. En dan zegt Jozef twee dingen. Hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen begaan? En daarmee wijst hij op wat die Potifar aandoet. Hij zegt, Potifar heeft mij op allerlei manieren begunstigd. Ik ben eigenlijk in zijn huis aan hem gelijk. En dan zal ik hem op deze manier op zijn ziel trappen? Ik dacht het niet. Hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen doen? Maar Jozef zet nog een stap meer. Hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen begaan? En zo kunnen zondigen tegen God. Hij bedriegt niet alleen Potifar. Ook God wordt daardoor aangetast. In zijn eer, in zijn godzijn, in zijn goedheid. Zondigen is altijd iets wat je ook tegen God doet. Of misschien moeten we wel zeggen, in de eerste plaats tegen God. Want God heeft die medemens geschapen, die jij links laat liggen. God heeft die aarde gemaakt, die jij verontreinigt. Wie met mensen te doen heeft, heeft altijd met God te doen. Wie met de schepping te doen heeft, heeft altijd met God te doen. En dat besef, dat het dus maar niet om een foutje gaat, om een medemens tekort doen, maar dat je ten diepste altijd tegen God ingaat. Dat besef had Jozef, dat besef had ook David, hier in Psalm 51. En daarom is het goed om het woord zonde te handhaven. Je kunt het vervangen door fout, misdaad, maar zonde laat steeds weer doorkomen, het heeft met God te maken. Ten diepste is zonde tegen God gericht. Goed, zo zit zonde in elkaar en zo diep gaat het en ook zo ver. En David is daarvan doordrongen. Hij kent zijn wandaden, zegt hij in vers 5. En dat is een zinnetje waar je zomaar overheen leest. Maar wie kan dat zeggen? Van ons hier. Dat hij zijn wandaden kent. Er is wel eens een flauw grapje geweest dat iemand zei van, ja, dominee, ik weet wel dat ik zondaar ben. En toen vroeg de dominee, en noemt u er eens een. En toen bleef het heel stil. Of het ooit gebeurd is, weet ik niet. Maar David kent zijn wandaden. Hij geeft het ook toe. En dat is toch iets anders dan wat je tegenwoordig dus vaak hoort. Het Honolulu-verhaal. Wij willen niet weten dat we iets verkeerds gedaan hebben. Het valt altijd wel mee. Het wordt altijd een beetje bedekt. David zegt, ik ken ze en ik geef toe. dat ik goed fout gezeten heb. Het valt niet mee. En in vergelijking met anderen ben ik inderdaad behoorlijk slecht. David speelt niet langer verstoppertje, maar geeft zijn wandaden ruidelijk toe. En dat weten wat je persoonlijke zonden zijn, is wezenlijk op de reis van je leven als je dichter bij God wilt komen. Want die zonde zit onze relatie met God in de weg. David ervaart dat aan het feit dat hij een heleboel vreugde in zijn leven gemist heeft op dat moment. Ik kom daar later nog even op terug. Zonde verziekt. Zonde maakt een mens laat een mens gebukt gaan onder de last van zijn leven. En bij God komen met je schuld, met je zonde, betekent dat je ervan vrij komt en vrij wordt. David geeft dus zijn fouten toe. En hij is daar concreet in. Zoals we dat ook lezen in Leviticus 5 en 1 Johannes 1. Je praat niet over zonde beleiden in het enkelvoud, zonde, maar zonden. Leviticus 5 vers 5 zegt zelfs heel nadrukkelijk, je beleid waarin je verkeerd gehandeld hebt. Als je met je offer komt. Dus het is niet van hier, Heer, hier is mijn offer en daarmee moet het maar goed zijn. Nee, je noemt bij name wat er mis is tussen jou en God, tussen je naaste en jezelf. Tussen jou en de schepping. David doet dat dus, hier in Psalm 51. Hij geeft God aan, ik weet wat mijn wandaden zijn en ik weet dus dat ik vergeving nodig heb en ik vraag erom. Bij dat weten komt nog iets anders. Mag ik het zo noemen? Het is ook een voelen. Vers 19 kom je dat gebroken en verbrijzelde hart tegen. Eigenlijk is dat een hele mooie christelijke uitdrukking. Dat je als mens een verbrijzeld hart hebt. Dat betekent dat je niet alleen weet dat je goed fout zat, maar je bent er ook kapot van. Je hebt er verdriet over. Verdriet over wat je God hebt aangedaan. Paulus noemt dat een verdriet op een manier die God wil. 2 Korintiërs 7. Dat is een verdriet dat zich uit in het feit van dat je er zo kapot van bent wat je God hebt aangedaan, dat je per omgaande wilt veranderen. Dit nooit meer. Het brengt je tot inkeer. Dat verbrijzelde hart zegt het moet anders. Het moet echt radicaal anders in mijn leven. Nou, dat wil het verbrijzelde hart ons vertellen. Ik ben er kapot van wat ik God heb aangedaan. En ik wil dat dus nooit meer doen. De droefheid die God zoekt, brengt tot inkeer. Goed. Zo heeft David zijn zonde gekend en gevoeld. En wat heeft hij er vervolgens mee gedaan? Hij heeft ze bij God gebracht. Hij heeft schuld beleden. Hij heeft zijn zonden aan God bekendgemaakt. En dan zegt God dat prachtige, dat hij ons dan witter zal maken dan sneeuw. Vers 9. Nou, dat kan niet. Witter dan sneeuw bestaat niet. En dat is dus God. God die op dat moment ons meer wil geven dan feitelijk mogelijk is. Ons leven witter dan sneeuw laten zijn. David komt in dat licht met zijn schuld bij God. En het is goed om het hier nog een keer weer te zeggen. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Omdat hij zijn schuld beleidt, zegt God niet, nu ga ik je vergeven. Maar omdat God wil vergeven, beleidt David zijn schuld. Schuldbelijdenis maakt geen ruimte voor vergeving, maar vergeving juist voor schuldbelijdenis. Juist omdat je weet dat je met je schuld bij God terecht kunt, omdat God vergeeft, juist om die reden durf je ook je fouten toe te geven en met je schuld bij God te komen.
Dan hoef je het niet meer te verbloemen en te verbergen. Dan hoef je het niet meer klein te maken. Dan zeg je gewoon, die kunstschat zit in mijn tas. Want je weet, bij de douane misschien niet, maar bij God is vergeving. David bidt daar dan ook om, dat God zijn zonden zal wegnemen. Een gebed om vergeving, vers 9 tot 11. Maar daar laat hij het niet bij. Het is ook goed om dat tegen elkaar te zeggen. Hij vraagt ook om vernieuwing. Hij vraagt om dat nieuwe hart. En dat is nog niet het laatste. Hij vraagt tenslotte ook nog dat de gemeente opgebouwd mag worden. Want een zonde van een gemeentelid kan een hele gemeente in de weg zitten. Denk aan Achan. Die ervoor zorgt dat Ai niet genomen kan worden door Israël. David heeft zich ook gerealiseerd. Mijn zonde is niet alleen mijn persoonlijke verhaal. Daardoor worden ook de offers in Jeruzalem niet meer gebracht. Daardoor worden de muren van Jeruzalem afgebroken. En daarom zegt hij aan het slot van deze psalm. Alsjeblieft God, herbouw ook de muren van Jeruzalem. Laat de hele gemeente weer delen in uw heil. En laat zo mijn zonde inderdaad de gemeenteopbouw niet langer in de weg staan. Beseffen dat je zonden hebt, ze kent en voelt. En dan vragen om vergeving, vernieuwing en gemeenteopbouw. Vergeving is dus maar een derde. Vraag God om ook je leven daadwerkelijk te veranderen. En vraag God dat jouw leven en jouw zonde een stuk gemeenteopbouw niet in de weg staat. En zo wordt David een ander mens. Zonde zit diep. En God heeft dus ook een extreme makeover nodig. Om een mens weer tot bloei te laten komen. En waar de normale makeovers een beetje aan de buitenkant blijven hangen, gaat God er dus diep in. Een nieuw hart, een nieuwe geest. En het raakt niet alleen je eigen leven, het raakt ook de gemeente. Zo wil God, als wij daarom vragen, een extreme makeover aan ons bieden. En David zegt het dan zo, dat betekent witter dan sneeuw. En dat betekent dat de vreugde van vroeger weer terugkomt. Alles wat ik kwijt was door de zonde. Alles wat mijn leven negatief inkleurde, verdrietig maakte, zwaar, moeizaam. Ik raak het weer kwijt. De vreugde van vroeger komt terug. En in het Hebreeuws staat er dan, de vreugde over Gods heil komt weer terug. Een mens kan dan weer genieten van wat God hem gunt en geeft. Als zonde zo beleden wordt, bloeit een mens dus letterlijk weer op. We worden witter dan sneeuw. Laten we daarom vooral, ook in deze reis van ons leven, niet aan de zonde voorbij lopen, maar die noemen, aanwijzen, belijden en vervolgens bidden om vergeving, vernieuwing en gemeenteopbouw. En ons leven wordt witter dan sneeuw. Amen. Wij zingen uit de eigen bundel, nummer 168. Vader, vol van vrees en schaamte komen wij tot u. We wachten nog even met de collecte. De kinderen willen eerst nog iets laten zien.
Goedemorgen. Wij willen u wat vaker laten zien en vertellen wat we boven allemaal doen met de kinderen. En vandaar dat ik dit heb meegenomen. Wij hebben de afgelopen weken hebben het over Noach gehad. En er is een mooie ark gemaakt. En de kinderen die hebben allemaal dieren gemaakt. En die heb ik achter op de tafel mooi uitgestald. Dus dan kunt u eens even rustig bekijken wat voor kunstwerken dat geworden zijn.
Het tweede ding wat ons nog aangeboden gaat worden zijn twee nieuwe muren in dit kerkgebouw. En daar zal iets over verteld worden wat die nieuwe muren van ons kerkgebouw inhouden.
Tja, zoals een aantal keer al genoemd is, zijn we vandaag begonnen met de derde week van onze reis. En ja, als je 6 weken met elkaar op reis gaat, dan heb je soms na 2 weken wel eens van... Ik ben nou onderhand wel eens op mijn reisleider uitgekeken. Of de reis valt toch wel een beetje tegen. Het is niet zo enerverend als ik verwacht had. Of misschien heb je juist wel iets dat je denkt... Yes, ik heb nou toch dingen gehoord. Dan had ik nooit achter die figuur gezocht. Dat ik daar nou toch naast in de bus zit. Dat is geweldig. Nou, daarvoor hebben we een jubelmuur opgehangen. Dat is de mooie kleur daar aan die kant in de kerk. En een klaagmuur. Er liggen briefjes bij en een pen. En als je nou eens iets wil opschrijven, zelfs ook als je niet meegedaan hebt in een groep, maar het alleen maar hier zondags aanhoort en toch er iets over kwijt wil, schrijf het op. Als het iets leuks is of iets bemoedigends of iets waar je denkt, yes, er moeten meer mensen weten, dan plak je dat daarop. En als je iets hebt van, nou, ik vond dit heel vervelend of niet leuk, maar wat je ook met anderen wil delen, dan mag dat aan die kant. En ik denk dat het ook leuk is om tijdens de koffie daar misschien met elkaar over van gedachten te wisselen. Het blijft hier de komende tijd hangen.
En ja, we gaan nu collecteren.
Ook in deze dienst willen we samen bidden voor gemeenteleden, gemeente en wereld. Bart Wijs en ik samen gaan dat samen doen. Wij zullen bij onze gebeden in ieder geval bidden voor de familie Wijnen, in het bijzonder Nan Wijnen. U weet dat zij geopereerd is. Ze heeft afgelopen week een gunstige uitslag gekregen. Wel zal er nog een nabehandeling met bestraling moeten plaatsvinden. Maar zij is blij en dankbaar voor de gunstige uitslag en vraagt om voorbeden ook met het oog op de nabehandeling. We willen bidden voor de familie Niewold. Het is ontmoedigend voor hen dat de opname van Annette nu al zoveel weken duurt en dat er vooralsnog geen einde in zicht is. Wel is een nieuwe fase van behandeling ingetreden komende week en die willen we dan ook aan God opdragen. Ten slotte noemen we Greetje van der Veen. Zij zal komende week een zware buikoperatie moeten ondergaan en wij willen haar daarin ook aan God opdragen en haar naam bij God noemen. Laten we samen bidden en danken.
Vader in hemel, dank u dat u bij ons bent en dat we ons zo met z'n allen in een kerk, in de gemeente, op zondagochtend op u mogen richten en mogen nadenken over u, dat we voor u mogen zingen, dat we nu mogen bidden en dat we mogen weten dat u luistert, Heer. Dat we mogen weten dat ons gebed niet voor niets is en dat ons gebed, dat u luistert, dat u het fijn vindt om ons te horen. Dat u het fijn vindt dat wij bij u komen en u onze dingen voorleggen. En dat u het ook fijn vindt, Heer, als wij u prijzen en tegen u vertellen dat u een God bent die, dat u de God bent, Heer. Dat u voor ons de enige God bent. En dat wij u alleen willen volgen en u alleen willen aanbidden. Omdat u de enige God bent die het waard is, Heer. Dat u de enige bent die ons vervulling kan geven. Dat we bij u horen, Heer. En omdat uw liefde voor ons zo overweldigend kan zijn. En is, Heer, dat wij niks anders kunnen doen dan ook van u houden. En onszelf aan u geven. Heer, we willen u speciaal bidden voor jongeren en voor onderwijs vanochtend. Heer, jongeren zijn zo belangrijk voor u. En zijn net zo belangrijk voor u als alle andere mensen, Heer. En u bent u vindt het zo belangrijk voor jongeren dat ze ook bij u kunnen komen. En dat het niet zo is dat ze allerlei speciale dingen hoeven te doen voor ze bij u mogen zijn. Maar dat ze gewoon bij u kunnen komen, Heer. En Heer, ik dank u dat er zoveel verschillende organisaties zijn en instellingen die zich inzetten voor u en om jongeren bij u te brengen, om voor jongeren te zorgen. Heer, ik wil u speciaal bidden vanochtend voor Youth for Christ, waarvan wij in onze kerk een paar programma's gebruiken. Wilt u hun werk zegenen, Heer? En wilt u ook het werk wat in onze kerk daarmee gebeurt, met Rock Solid en Solid Friends, wilt u dat zegenen en echt gebruiken om jongeren te bereiken? En Heer, wilt u ook zijn met de Captains Club, waarin wij ook in onze kerk, waar we van profiteren eigenlijk, van het werk van hun, wilt u hun ook zegenen? Heer, wilt u geven dat er steeds meer plaatsen komen, Heer, waar jongeren thuis mogen zijn, waar ze over u kunnen leren en waar ze u zullen leren kennen. In Jezus' naam.
Vader in de hemel, wij kennen vaak de pijn van ziek, van moeite, zorgen en problemen. Help ons ook de pijn te voelen van de zonde, als het misgaat, als we het verkeerd doen, als we wandaden, misdaden doen. Help ons, Heer, door uw geest verdrietig te zijn over zonde en verdrietig over ziekte. Heer, we kunnen verlangen naar het herstel van deze wereld, dat zonde en ziekte tot het verleden behoren. Maar tot op de dag van vandaag ervaren we nog dagelijks hoe het ook anders kan zijn. En in dat opzicht willen we u een paar namen in het bijzonder noemen. We denken aan de familie Wijnen, Nan Wijnen in het bijzonder. We zijn blij voor haar en met haar voor die gunstige uitslag. Tegelijkertijd blijft er nog iets over. We bidden, Heer, dat de nabehandeling zijn werk mag doen en dat ze daarin ook een stuk zegen van u mag ervaren. En dat er zo een stuk pijn en verdriet rondom ziekte weg mag zijn. Dat bidden we u ook voor de familie Niewold, voor wie het zo geweldig ontmoedigend is dat het nu al zo lang duurt en dat er zo weinig vooruitgang is. Heer, wilt u ze moed, kracht en geloof geven? Wilt u de pijn van de ziekte draaglijk maken? En wilt u de nieuwe behandeling, de nieuwe fase voor haar en haar gezin zegenen? En geef dat ze het ook inderdaad letterlijk door mag opleven. Zo dragen we ook Greetje van de Veen aan u op. Heer, wilt u bij haar zijn als ze geopereerd gaat worden? Wilt u haar bewaren en wilt u haar bewaarde zijn die sluimert, nog slaapt? Ga als een schaduw aan haar rechterhand en bewaar haar. En geef dat deze operatie zo mag brengen wat zij en wij met haar ervan verwachten. Dat ze mag opbloeien. Dat ze het leven opnieuw mag ontvangen. Dat de pijn en de moeite weg is. Heer, zegen zo haar en zegen haar gezin. Ja, zegen allen die op wat voor manier dan ook door ziekte, verdriet of zonde pijn in hun leven ervaren. Heer, wilt u onze pijn verlichten en waar mogelijk wegnemen. Ga zo met ons en bewaar ons in uw liefde en uw trouw. Amen. Ons slotlied is God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam toen ik riep met toegenegen oren mijn woorden aan. Rust nu mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. Psalm 116 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
dat deze rust ons deel mag zijn in de week die voor ons ligt. En God gunt ons die rust ook in het feit dat Hij de zegen aan ons meegeeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.